Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 62, de versen 1 en 5. Mijn ziel is immer stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. En het vijfde vers in God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. Psalm 62, de versen 1 en 5. Belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En zingen we daarna Psalm 145, het derde vers. Zij zullen uit de volheid van het gemoed gedachten aan de milde overvloed. En wat er verder volgt, Psalm 145, het derde vers, na de belijdenis van het geloof.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
De schriftlezing voor vanmiddag kunt u vinden in de eerste brief van Paulus aan de Korinthe, 1 Korinthe 1. 1 Korinthe 1 is de schriftlezing.
Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus, door de wil Gods en Sosthenes de broeder, aan de gemeente Gods die te Korinthe is, de geheiligde in Christus Jezus, de geroepen heiligen, met alle die de naam van onze Heere Jezus Christus aanroepen in alle plaats, beide hun en onze Heere, genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Ik dank mijn God alle tijd over u vanwege de genade Gods die u gegeven is in Christus Jezus, dat gij in alles rijk zijt geworden in Hem, in alle reden en alle kennis, gelijk de getuigenis van Christus bevestigd is onder u, alzo dat het u aan geen gave ontbreekt, verwachtende de openbaring van onze Heere Jezus Christus, welke God u ook zal bevestigen tot het einde toe, om onstraffelijk te zijn in de dag van onze Heere Jezus Christus. God is getrouw, door welke gij geroepen zijt tot de gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus, onze Heere. Maar ik bid u, broeders, door de naam van onze Heere Jezus Christus, dat gij allen hetzelfde spreekt, en dat onder u geen scheuringen zijn, maar dat gij tezamen gevoegd zijt in eenzelfde zin en in eenzelfde gevoelen. Want mij is van u bekendgemaakt, mijn broeders, door die van het huisgezin van Chloe zijn, dat er twisten onder u zijn. En dit zeg ik, dat een iegelijk van u zegt: ik ben van Paulus, en ik ben van Apollos, en ik ben van Cephas, en ik ben van Christus. Is Christus gedeeld? Is Paulus voor u gekruist? Of zijt gij in Paulus naam gedoopt? Ik dank God dat ik niemand van u lieden gedoopt heb dan Crispus en Gaius, opdat niet iemand zeggen dat ik in mijn naam gedoopt heb. Doch ik heb ook het huisgezin van Stefanus gedoopt. Voorts weet ik niet of ik iemand anders gedoopt heb. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld worden. Want het woord des kruises is wel degene die verloren gaan dwaasheid, maar ons die behouden worden is het een kracht Gods. Want er is geschreven: ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan, en het verstand der verstandigen zal ik teniet maken. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker deze eeuw? Heeft God de wijsheid deze wereld niet dwaas gemaakt? Want nademaal in de wijsheid Gods de wereld God niet gekend heeft door de wijsheid, zo heeft het Goden behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Overmits de Joden een teken begeren en de Grieken wijsheid zoeken. Doch wij prediken Christus de gekruisigde. De Joden wel een ergernis en de Grieken een dwaasheid, maar hun die geroepen zijn bij de Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen, en het zwakke Gods is sterker dan de mensen. Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen, maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij de wijzen beschamen zou. En het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij het sterke zou beschamen. En het onedele der wereld en het verachte heeft God uitverkoren. En hetgeen niets is, opdat hij hetgeen iets is, teniet zou maken. Opdat geen vlees zou roemen voor hem. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. Opdat het zij gelijk geschreven is: die roemt, roeme in den Heere.
Laten wij de Heer om een zegen vragen. Lieve Heere, dat dat ook het einde mag zijn van ons bij elkaar zijn vanavond, die roemt. Roemen in de Heere. Wij mogen u dank zeggen voor uw genade. Uw genade dat u ons hier brengt onder de verkondiging van uw woord. En uw genade dat u ons in stand houdt. Dat we hier mogen zijn in redelijke gezondheid. Boven alles mogen wij u danken voor die onuitsprekelijke gave, de Heere Jezus Christus. Mogen wij u danken voor uw zegeningen, die alle verstand te boven gaan. Voor de rijkdommen die u ons geeft in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Wij zijn nietige mensen, maar boven alles zondige mensen. Zoals we geboren worden, dan zijn we mensen die niet naar u vragen, die u niet zoeken. En die ten diepste ook niet wensen te luisteren naar wat u tot ons spreekt. Maar ook als we u mogen kennen, Heere, dan ontbreekt het aan alles. Dan is het zo dat wij iedere dag vergeving van zonden nodig hebben. Dan is het zo dat we iedere dag bekering nodig hebben. Dan mogen wij u wel danken voor uw grote langmoedigheid, uw groot geduld met ons, uw trouw. En dat u bereid bent vanwege het bloed van de Heere Jezus Christus ons iedere dag onze zonden te vergeven, onze voeten te wassen. En zo kunnen we hier vanmiddag ook zijn. Heere, wij bidden, wilt u het woord dat we gelezen hebben en dat verklaard mag worden, wilt u het zegenen aan ons hart. U heeft de wijsheid der wereld doen vergaan en het verstand van de verstandige teniet gemaakt door die ene daad dat u uw Zoon naar deze wereld zond en liet sterven aan een vloekhout. We zullen het horen vanmiddag, dat het niet gelegen is in het denken, in het peinzen, maar dat alles gelegen is in de gekruisigde die ons van God geschonken is tot wijsheid, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking en een volkomen verlossing. Heer Jezus, dat we u mogen zien vanmiddag. In al uw schoonheid, in al uw dierbaarheid. En dat onze harten gaande gemaakt mogen worden. Heere, het is onze neiging om toch telkens weer op onszelf te zien en zoveel van ons te verwachten. Maar telkens komen wij ook bedrogen uit. Maar het is het leven, Heere, om u voor ogen te hebben, om vervuld te zijn met de uitnemendheid der kennis van Jezus Christus, zodat al het andere wat wij zelf doen, dat het schade en drek is. Dat ons leven daar ook niet ligt. Ons leven is de Heer Jezus Christus alleen. Dat Hij ook verkondigd mag worden vanmiddag aan al degenen die zitten, maar die u niet kennen. Heren, ook de Joden, ze hebben lang geijverd. Geijverd, maar niet met verstand. Omdat zij een eigen gerechtigheid zochten op te richten. Maar intussen waren zij niet onderworpen aan de rechtvaardigheid van God die in het evangelie geopenbaard wordt. In al ons ijveren. Ijveren voor de wet misschien wel. kunnen we soms zo onrechtvaardig zijn. Ja, ongehoorzaam aan de boodschap die in het evangelie tot ons komt. Laat het ons zien, Heere, dat het einde der wet Christus is tot rechtvaardigheid en iegelijk die gelooft. Druk het op het hart, Heere, van al diegenen die toch voortgaan op hun eigen weg. Dat zij zich voor God hebben te vernederen, zich te verootmoedigen, maar dat er dan ook verwachting is. Want toen de Nineviten op de prediking van Jona zich bekeerde, zich verootmoedigde voor u, toen heeft u het gezegd. U heeft berouw gehad over het kwaad dat u gesproken had te zullen doen. Heere, u staat als het ware toch klaar, daar staat uw woord toch vol van, om zondaren te redden, te helpen, genade te bewijzen. Maar wij horen het dikwijls niet, of wij willen het niet horen. Maar wilt u zo krachtig en kennelijk aanwezig zijn, Heere, dat wij het allemaal horen en dat er mogen zijn die zich voor het eerst buigen voor uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Kust de Zoon. Uw woord staat er vol van, Heere. En het heeft u behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Laat het voor ons allen, voor uw kinderen ook, een goed uur in uw huis zijn. Moet u geven dat onze harten vertroost mogen worden door uw woord. Maar dat niet alleen, Heere. Misschien hebben wij een vermaning nodig. En uw woord is soms scherp. Doe met het woord, Heere, wat u behaagt. Het woord tot vertroosting. Maar ook tot vermaning. En tot opbouw van uw kerk, uw gemeente mag zijn, ook hier in Montfoort. Heere, wees u zo met de gemeente. Wees u met degene die een kruis hebben te dragen. Die in rouw zijn. Die ziek zijn, misschien langdurig ziek zijn. Wilt u ze nabij zijn? En dat het woord van de psalm dichter voor ogen mag staan. Hij is bevonden, een hulp in de benauwdheden. Weest u met de catechizanten, Heere. Dat u geven dat het woord wat gesproken is, de laatste tijd, dat het in mag gaan in het hart. Weest u in het bijzonder met de belijdeniscatechizanten. Als er deze week aannemingsavond zal zijn, u weet wat er dan door het hart heen gaat. Wilt u bewaren voor spanning. Dat ze er ook op hun wijze naar uit mogen kijken. En dat het vooral een geestelijke zaak mag blijven. Als zij belijdenis mogen doen van hun geloof. Dan mogen wij u danken, Heer, voor wat u gedaan hebt. Voor uw werk. Er is geen mens die naar u zoekt, geen mens die naar u vraagt. Maar als u komt, Heer, en de ogen opent, dan gebeuren de wonderen. Uw naam zij daarvoor alle dank. Dat er een verlangen mag zijn in hun hart om straks, in het bijzijn van de gemeente, de tegenwoordigheid van de gemeente, het ja-woord te mogen geven. Ja, om hun gelofte te betalen in de grote gemeente. U heeft één gemeente, Heere. Al degenen die u lief hebben, ze zijn van u. En ze horen bij elkaar. En ze zijn één lichaam. De een de hand en de ander de voet. En u bent het hoofd. En het hoofd is boven. En daarom verwachten wij ook die grote dag. Dat wij u tegemoet mogen gaan in de lucht, om voor altijd bij u te zijn. Dat wij die dag voor ogen mogen houden. En dat ons hart daarvan vol mag zijn, Heer. Niet van de dingen van deze wereld. Trek ons daar maar vanaf. We zijn mensen die zo snel daar weer vol van zijn. Maar als Christus nabij is en als Hij voor ogen staat, Heer, dan moeten wij het zeggen. Hoe waren onze harten die brandende in ons. Gedenk ons vanmiddag. Zegen het woord, Heer. Kom in ons midden. Help in het prediken en in het luisteren. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 89. De versen 9, 18 en 1 in die volgorde. Psalm 89, vers 9. Gij hebt weleer van hem die gij geheiligd had gezegd, in een gezicht dat zoveel troost bevat. Het 18e vers, zijn schoonheid. En denk dan aan de Heer Jezus Christus. Is vergaan, zijn troon ligt neergestort, de dagen zijner jeugd zijn door uw hand verkort. En het eerste vers, ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheid. 89, de versen 9, 18 en 1. En de volgende afkondiging. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede voor de kerkvoogdij en de derde voor het gebouwenfonds. Volgende week zondag om 9:30 hoopt dominee Colijn uit Krimpen aan de IJssel voor te gaan en 's middags om 16:00 dominee Pevenmeer uit Wilsum. Volgende week zondag zal in beide diensten de diaconiecollecte bestemd zijn voor de stichting Boniza. En aanstaande dinsdagavond zal de kerkraad vergaderen. Aanstaande donderdagavond 24 april is het aannemingsavond. De belijdeniscategezanten die openbare belijdenis wensen af te leggen, zullen dan nadat ze zijn aangenomen geloofsbelijdenis afleggen voor de kerkenraad. Zaterdagochtend is van 10 tot 12 weer kinderclub. En deze week is er jeugdvereniging op zaterdagavond. En dit alles zo de Heere wil en wij leven. 89. 9, 18 en 1. Ik wilde met u lezen zondag 6 van de Heidelberger Catechismus. Vraag en antwoord 16. Waarom moet hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Omdat de rechtvaardigheid van God vorderde dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde betaalde. En dat een mens zelf zondaar zijnde niet kon voor anderen betalen. Waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Opdat hij uit kracht van zijn godheid de last van de toorn van God aan zijn mensheid zou kunnen dragen en ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven. Maar wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en een waarachtig rechtvaardig mens is? Onze Heer Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. Waaruit weet gij dat uit het heilige evangelie, het welk God zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard en daarna door de heilige patriarchen en profeten laten verkondigen en door de offeranden en andere ceremonieën de wet laten voorbeelden en ten laatste door zijn enig geboren zoon vervuld. Tot zover. Het uitgangspunt voor de prediking vindt u in 1 Korinthe 1 en daarvan het 30ste vers. En de waarheid van zondag 6 hoop ik te betrekken terwijl ik spreek over deze tekst. 1 Korinthe 1 en daarvan het 30ste vers. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. Tot zover. Paulus heeft de brief aan de Korintiërs waarschijnlijk geschreven tijdens zijn derde zendingsreis in het jaar 54, toen hij in Efeze was. En de aanleiding was dat hij sommige dingen over de Korintiërs had gehoord van degene die van het huisgezin van Chloe zijn. Paulus had gehoord dat er twisten in de gemeente waren, dat er verdeeldheid was. Dat niet alleen. Paulus had ook gehoord dat er een bepaalde ontuchtzaak was in de gemeente en dat de gemeente daar eigenlijk niets aan deed. En het derde was dat er geschillen waren in de gemeente en dat broeders van hetzelfde huis de wereldlijke rechter hadden ingeschakeld. En daarbij was het zo dat Paulus, je zou kunnen zeggen, een soort vragenlijst van de Korintiërs had gehad met allerlei vragen daarop. En Paulus beantwoordt die vragen in de brief aan de Korintiërs. Hoofdstuk 7 begint bijvoorbeeld wat nu het huwelijk aangaat. En later dan wat nu het eten van vlees dat aan de afgoden geofferd is aangaat. En Paulus beantwoordt zo al die vragen die de Korintiërs hem hadden gesteld. Nu in het gedeelte dat wij gelezen hebben gaat het eigenlijk vooral om dat eerste punt. Dat Paulus had gehoord dat er twisten waren in de gemeente. Het is overigens mooi dat Paulus zo direct zegt: ik heb gehoord van die van het huisgezin van Chloe zijn, dat er twisten onder u zijn. Paulus had wat gehoord, maar hij zegt dan ook van wie hij het gehoord heeft. Dat is iets wat wij best wel van de apostel zouden kunnen overnemen. Je kunt soms tegen iemand zeggen, ik heb dit en dit van je gehoord. En natuurlijk niet in alle gevallen kan het gezegd worden. Maar in heel veel gevallen dan voorkomt het een hoop gepraat en een hoop roddels. Wanneer wij wat meer zouden zeggen, luister eens, ik heb dit en dit over je gehoord en ik heb dat van die persoon gehoord. Met als gevolg dat wij wat minder snel over anderen gaan praten. Want je weet dat wat je zegt, dat kan uiteindelijk op je eigen bord terugkomen. Paulus had gehoord dat er twisten waren. Onderhuidse twisten zou je het kunnen noemen. En Paulus vindt dat heel erg, want hij zegt als het ware in dit gedeelte dat de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus in het geding is. Hij zegt in vers 10, maar ik bid u broeders door de naam van onze Heer Jezus Christus dat gij alle hetzelfde spreekt. Door de naam van de Heer Jezus Christus. En de naam, dat is altijd uitdrukking van het wezen van iemand. En dat wil Paulus overbrengen, dat het wezen van Christus in het geding is. Er is één gemeenschap, als het goed is, van de Heer Jezus Christus. En dan kan het niet zo zijn dat één gemeenschap, ja, dat daar verdeeldheid is, dat daar twisten zijn, dat daar een soort van scheuringen zijn. Het gaat hier eigenlijk nog niet eens over kerkscheuringen en dat soort dingen, omdat er destijds nog geen eens organisaties waren. Maar het gaat echt over onderhuidse twisten. En Paulus legt ook uit wat hij bedoelt. En dan zei de een in de gemeente, ik ben van Paulus. En de ander zei van, ik ben van Apollos. En de ander zei, ik ben van Cephas, dat is van Petrus. En een vierde partij zei, ik ben van Christus. De een was onder de indruk van de prediking van Paulus en de ander was weer onder de indruk van de prediking van Apollos. En de ander die vond misschien de heddelijke dienst van Cephas wel heel bijzonder. Maar je kreeg zo allerlei clubjes in de gemeente. En dan had je nog een vierde partij en je zou zeggen dat is de beste partij geweest. Dat was de partij die zei ik ben van Christus. Maar dat was juist de meest, laat ik het maar ronduit zeggen, de meest verschrikkelijke partij in de gemeente. Deze partij maakte Christus als het ware tot hoofd van een partij. En deze mensen zeiden als het ware, wij hebben Paulus niet nodig, wij hebben Cephas niet nodig, wij hebben Apollos niet nodig. Wij leren het van Christus, wij leren het rechtstreeks van Christus. Alsof mensen de dienstknechten van God niet nodig hebben. Het is Gods normale orde om mensen te onderwijzen door middel van bepaalde leraren die hij aangesteld heeft. En daarom, je zou zeggen, het is de beste partij, ik ben van Christus, maar in tegendeel. Deze mensen, die vonden eigenlijk dat zij de beste waren, dat zij anderen niet nodig hadden. En dan reageert Paulus, je zou kunnen zeggen, behoorlijk verontwaardigd. Hij zegt, is Christus gedeeld of is Paulus voor u gekruist? Of zijt gij in Paulus naam gedoopt? Dat heb je wel eens, dat je blij bent met een bepaalde predikant. De predikant die je het beste vindt. En dat je eigenlijk blij bent dat je door die predikant gedoopt ben. Dat je zoiets zegt als, ja, ik ben ook nog door die en die gedoopt. Maar in heel deze situatie, met al die scheuringen, met al die partijvorming, zegt Paulus, ik ben blij dat ik niemand anders gedoopt heb, nou ja, dan Crispus en Gaius. Oh ja, schiet hem dan te binnen in vers 16, ik heb ook nog het huisgezin van Stefanus gedoopt, maar voor de rest weet ik niet of ik nog iemand anders gedoopt heb. Wij mogen ons als gemeente hier ook heel veel van aantrekken. Dat partijvorming, En straks hoop ik daar nog meer over te zeggen. Maar dat partijvorming, dat het vleeselijk is, dat het niet goed is. En dat de heerlijkheid van Christus in het geding is. Het is niet tot eer van God en niet tot eer van zijn Zoon als er in een gemeente partijvorming is. Als de een zegt, ik ben van die en de ander is van die. Als de een zegt, dat is mijn predikant en de ander zegt, dat is mijn predikant. Er is geen predikant die alles weet. En er is geen predikant die alles goed zegt. God gebruikt al zijn dienstknechten. En de ene dienstknecht kan de andere dienstknecht soms wat aanvullen. Als ik het zo menselijk mag zeggen. Ook wat dat aangaat geldt, er is een lichaam. En de een is de arm en de ander is de been en de ander is de pink en de ander is weer iets anders. Maar alle één hoofd, de Heer Jezus Christus. En de Heer heeft gezegd, gij zijt alle broeders. En er is niet één meer als de ander. Niet één. En daarom is partijvorm in die zin ook zo verkeerd. Wat Paulus nu gaat doen, dat is zeggen dat heel dit denken, dit sectarische denken eigenlijk, hè? Het woord secte, dat komt van keuze, je maakt bepaalde keuzes. En daarom denken wij soms ook heel sectarisch. Het sectarische, dat zit ons als het ware in het bloed. Maar dat dit sectarische denken, dat het vleeselijk is, dat het werelds is, dat het niet goed is. Zo werd er in de wereld gedacht. Daar was het zo dat bepaalde redenaren, dat ze probeerden door de kracht van hun argumenten school te maken en leerlingen te winnen. Filosofen bijvoorbeeld. Maar zo hoort het er in de gemeente van God, zegt Paulus, niet aan toe te gaan. U kunt het je wel voorstellen. De ene filosoof heeft die argumenten en een filosoof probeert door de kracht van zijn argumenten juist leerlingen te winnen. En je krijgt daar een school van die filosoof en je krijgt een school van die filosoof en een school van die filosoof. Maar Paulus zegt eigenlijk, het lijkt wel alsof jullie werelds denken. Alsof Paulus bezig is school voor zich te maken, leerlingen te winnen. Alsof Apollos bezig is school voor zich te maken en leerlingen te winnen. Integendeel. Wij zijn allemaal van Christus en er is één gemeenschap van Christus. Daarom, hij zegt het ook, is het zo belangrijk. Dat alle kinderen van God, dat zijn al degenen die de verschijning van Christus liefhebben. Dat ze hetzelfde spreken. Wat betekent dat? Niet iedereen kan toch hetzelfde zeggen. Er is geen één kind van God die precies hetzelfde denkt en zegt als een ander kind van God, zou je zeggen. Ja, maar Paulus bedoelt dit. Het gaat om een bepaalde gezindheid. Dat alle kinderen van God dezelfde gezindheid hebben. En dat is de gezindheid van de Heer Jezus Christus. Dat alle kinderen van God niet vol zouden zijn van Paulus of van Petrus of van Apollos, maar van Christus alleen. En dat Christus in woord en daad uitgedragen mag worden. En dan nu waar ik heen wil. Paulus zegt, wat jullie doen, dat hoort bij het vlees. Dat is eigenlijk de wijsheid der wereld. Daar zijn mensen die door de kracht van hun argumenten leerlingen voor zich willen winnen. Maar dat hoort bij de wijsheid van deze wereld. Maar God heeft de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt, teniet gedaan. Want er is geschreven, zegt Paulus, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan en het verstand der verstandigen zal ik teniet maken. Je ziet die filosofen voor je. Ze proberen antwoorden te geven op de meest ingewikkelde vragen die het bestaan van de mens aangaan. Ze proberen antwoorden te geven op levensvragen. Ze proberen in verbinding te komen, laat ik zeggen, met het geestelijke. En ze proberen door een argument een school voor zich te maken. Maar Paulus zegt, God heeft de wijsheid van de wereld teniet gemaakt. Hoe dan? Door het kruis van onze Heer Jezus Christus. De heiden dacht bij zichzelf. Wij moeten denken, wij moeten peinzen. En dan komen wij in verbinding met het geestelijke. En de een had die manier en de ander had die manier. En vandaar dat er allerlei groepen waren. Maar God heeft daar als het ware radicaal een streep doorheen gezet. Door het kruis van de Heer Jezus Christus. Nou, dat kruis, dat was in de ogen van Joden een ergernis. En het was in de ogen van de Grieken, van de heidenen, een dwaasheid. De Joden, zij waren gericht op bepaalde tekenen. Zij wilden tekenen zien, tekenen die verbonden waren met het Messiaanse Rijk. En wat voor prediking kregen zij te horen? Zij kregen een prediking die Christus als de gekruisigde voorstelde. Geen tekenen van het Messiaanse Rijk. Maar ze kregen een boodschap waarin het ging om de Messias. Die aan een kruishout heeft gehangen. Het was een ergernis voor de Jood. De heidenen, de Grieken. Zij dachten überhaupt al heel negatief over al het lichamelijke, al het stoffelijke. Zij vonden de boodschap van het evangelie dat Jezus Christus, God en mens tegelijk, gekruisigd werd, heeft gehangen aan het vloekhout der schande, vonden zij dwaas, onbegrijpelijk. Zij konden al niet begrijpen dat God mens werd, een werkelijk menselijk lichaam aannam. Dwaasheid was het voor ze. Want het lichamelijke, dat is iets negatiefs. En dan nog dit, dat degene die God en mens tegelijk was, dat diegene aan een vloekhout terechtkwam. Als wij aan het kruis denken, dan krijgen wij niet zulke negatieve gedachten. Maar het kruis, het was als het ware een verschrikkelijke uitvinding om mensen te doen sterven. En alleen de verschrikkelijkste moordenaars, die moesten de kruisdood sterven. Bijvoorbeeld een slaaf die zijn meester gedood had. Daarom het kruis was iets verachtelijks. En dan ging de boodschap van het evangelie over Jezus Christus, Zoon van God, God en mens tegelijk. En die dan aan een kruishout terechtkomt. Dwaasheid. De wijsheid van de wereld is dat je kunt heel veel daaronder vatten. De wijsheid van de wereld is dat je probeert antwoorden te vinden op bepaalde levensvragen. Je probeert met je denken door te dringen in bepaalde diepe dingen. Maar God heeft de wijsheid van de wereld teniet gedaan. Hoe dan? Door het kruis van onze Heer Jezus Christus. Want het woord van het kruis, zegt de apostel, is wel degene die verloren gaan, dwaasheid. Maar ons die behouden worden, is het een kracht van God. Het kan dan zo zijn dat het woord van het kruis, ja, dat de Griek het dwaasheid vindt en dat de Jood zich daaraan ergert. Ik heb gezegd waarom. En toch is het woord van het kruis voor degene die behouden worden, kracht van God. Brengt mensen tot de behoudenis. Het redt mensen van het verderf. Hoe dan? Paulus heeft in vers 30 gezegd. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. Paulus zegt, kijk, dat wat voor de Jood dan zo vreemd is en wat voor de Griek dwaasheid is. Hij zegt in vers 25, het dwaze God is wijzer dan de mensen en het zwakke God is sterker dan de mensen. En dan wijst hij de Korintiërs als het ware aan. Hij zegt maar, kijk maar naar jullie zelf. Wat dan in de ogen van de heidenen zo dwaas is. Het is wijzer dan de mensen. En wat dan zo zwak is. Christus is, zegt Paulus in de tweede Korintiërsbrief, door zwakheid gekruisigd. Wat dan zo zwak is, dat is sterker dan de mensen. Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet zijt vele wijzen naar het vlees. Niet vele machtige, niet vele edelen. Paulus had heel eenvoudige mensen voor zich. Dat waren geen filosofen, dat waren geen geleerde mensen. Dat waren niet per se mensen van hoog aanzien. Natuurlijk, misschien zat daar een enkele tussen, maar het waren de meest eenvoudige mensen die geraakt waren door de prediking en die de Christus der Schriften hadden omhelst. En deze mensen, Paulus zegt het in zijn brief, die waren rijk geworden in de Heer Jezus Christus. Die waren gezegend met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten. Dus de heiden mocht deze boodschap dwaas vinden en de Jood mocht zich daaraan ergeren. Maar, zegt Paulus, wat dan in de ogen van mensen zo dwaas is, het is sterker dan de mensen. Want arme, onedele, mensen die niet van hoog aanzien zijn, ze worden door dit evangelie behouden. Omdat het evangelie een kracht van God tot zaligheid is. Een ieder die gelooft. Eerst de Jood. Maar ook de Griek. Het dwaze der wereld heeft God uitverkoren. Opdat hij de wijze beschamen zou. En het zwakke der wereld heeft God uitverkoren. Opdat hij het sterke zou beschamen. Het is zo mooi dat hij dan en vult u dan zelf maar in wat dan precies dat zwakke en dat onedele is. Maar dat eenvoudige mensen, dat ze aangetrokken worden door het evangelie, door de werking van de Heilige Geest. En dat ze rijk worden in de Heer Jezus Christus. Geen bijzondere filosofen en dergelijke, maar eenvoudige mensen. En dan eindigt Paulus op dat het zij gelijk geschreven is. Die roemen in de Here. Als dat dan zo is, dat arme, ellendige, eenvoudige mensen. Maar laat ik een stap verder gaan. Dat zondaar, mensen die niet met zichzelf kunnen pronken. Als die behouden worden. Juist die zou ik willen zeggen. Juist die. Ja, dan is het werkelijk zoals Paulus zegt, die roemen in de Here. Dan heb je geen reden meer om in jezelf te roemen, groot van jezelf te denken. Maar kun je alleen nog maar groot denken van de Heer Jezus Christus. Hoe kan het dat het evangelie van het kruis, mensen, armen en onedelen, redt van het eeuwige verderf? Ik heb het gelezen, de tekst. Christus is ons geschonken. Door God. Hij is onze wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing. En dan wil ik nu wat uitvoeriger stilstaan bij wat we gelezen hebben in zondag 6. En de eerste vraag is dan, waarom moest Christus werkelijk mens zijn? Wij geloven dat Christus werkelijk mens is geweest. Hij heeft de menselijke natuur aangenomen. Hij was echt mens zoals wij mens zijn. Uitgenomen, zou Paulus zeggen, telkens de zonde. Hij was mens met menselijke gevoelens. Waarom moest hij mens zijn? Omdat de rechtvaardigheid van God eiste. Dat de menselijke natuur zou betalen voor de zonde. Jezus Christus aan het kruishout, hangt hij daar als echt mens zoals wij. Aan de andere kant zegt de catechismus, hij moest ook werkelijk God zijn. Waarom moest Christus werkelijk God zijn? Hij moest God zijn. Psalm 49 zegt, niemand van hen zal zijn broeder immer meer kunnen verlossen. Hij zal goden zijn rantsoen niet kunnen geven. Wij zingen deze psalm berijmd. Hij kan die prijs der zielen, dat rantsoen, aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Als ik zou moeten betalen voor mijn zonde, dan kan ik in eeuwigheid die prijs niet betalen. Als ik zou moeten betalen voor uw zonde, dan kan ik in alle eeuwigheid die prijs niet betalen. Maar Christus, hij is volkomen mens en tegelijkertijd is hij ook volkomen God. Hij moest God zijn, zegt de catechismus, om de last van de toorn van God tegen de zonde te kunnen dragen. Ik heb nagezocht waar je dit nu letterlijk in de schrift ziet staan. De catechismus noemt een aantal teksten. Maar je zou zeggen, geen enkele van die teksten geeft echt antwoord op die vraag. Waarom is het zo dat Christus God moest zijn om de last van de toorn van God tegen de zonde te kunnen dragen? En toch is de Bijbel daar heel duidelijk over. De laatste vraag van de catechismus is, waaruit weet gij dat? Uit het heilig evangelie. Maar dat evangelie wordt al geopenbaard in Genesis, in het paradijs. Het evangelie wordt geopenbaard in de ceremoniële offerdienst. Door de profeten. En uiteindelijk door de Heer Jezus Christus zelf. Weet u, het brandofferaltaar. Het was van hout. Maar het moest bedekt zijn met koperen platen. Exodus 27, de eerste twee versen. Waarom moest het brandofferaltaar bedekt worden met platen van koper? Maar één reden om bestand te zijn tegen de hittigheid van het vuur. En ik denk dat dit altaar, Hebreeën 13 zegt, wij hebben een altaar en dat altaar is de Heer Jezus Christus. Dit altaar spreekt van de Heer Jezus Christus en daarvan dat hij God en mens moest zijn. En dat hij God moest zijn om bestand te zijn tegen de hittigheid van het oordeel. Het oordeel van God over de zonde. Dus heel duidelijk tekent de schrift. Hij moest God zijn om de last van de toorn tegen de zonde te kunnen dragen aan zijn mensheid. Van de Groe zegt in zijn catechismusverklaring, zijn mensheid had als het ware moeten verteren onder de last van de toorn van God, als hij niet God was geweest. Je moet altijd maar bedenken wat daar gebeurd is, op Golgotha. Als God zijn kind tot zonde maakt en de overtredingen van zijn kerk op hem legt. Maarten Luther zou dan zeggen, dan hangt hij daar als de grootste van de zondaren. En de Vader zet de beker van zijn toorn aan de lippen. Maar dat wat miljoenen mensen in alle eeuwigheid zouden moeten verduren, dat heeft Christus gedragen en ondergaan in 3 uren op het kruishout van Golgotha. Waar hij helse smarten en helse angsten heeft geleden. Laat dit woord van het kruis dan voor de Grieken dwaasheid zijn, omdat een Griek wil denken. Het is de wijsheid van de wereld. Maar wat dan dwaas is in de ogen van mensen, dat is wijsheid van God. Hoe zou een mens ooit verlost en gered kunnen worden? Het kan alleen maar op deze manier. En welk mens had ooit deze weg uit kunnen denken? De mens moest betalen. En een ander mens kan niet voor de mens betalen. En er wordt, u heeft dat vorige week denk ik, God. Er wordt geen bloot schepsel, geen enkel schepsel op deze aarde gevonden die zou kunnen betalen voor een ander. Maar God heeft het zo gedaan. Hij heeft zijn zoon gezonden, die de menselijke natuur aannam, zodat hij werkelijk mens was. Want de middelaar moest mens zijn. Want Gods rechtvaardigheid eiste dat het de menselijke natuur zou betalen. Maar hij is tegelijkertijd God, werkelijk God, God uit God. Onvoorstelbaar diep wonder. De Heer Jezus Christus zegt zelf in Matthäus 11. Niemand kent de Zoon dan de Vader. En niemand kent de Vader dan de Zoon. En die het de Zoon wil openbaren. Met andere woorden, de Zoon wordt door niemand anders gekend dan de Vader. En de Vader wordt gekend door de Zoon. En door degene aan wie de Vader door de Zoon wordt verklaard. Maar de Zoon kent niemand anders dan de Vader. En dat tekent wel. Er zijn in de Bijbel een paar moeilijke problemen aan te wijzen. Een aantal echt moeilijke problemen. Hoe zit het precies met verkiezing en verantwoordelijkheid? Het blijven voor ons twee begrippen die beide waar zijn, maar die wij nooit geheel bij elkaar kunnen brengen. Maar het andere, dat is de persoon van de Heer Jezus Christus, die wij niet kunnen doorgronden. Hij was God en mens. Het concilie van Chalcedon heeft gezegd, die beide naturen die waren onvermengd, onveranderd, ongedeeld, ongescheiden. Allemaal ons, omdat niet uit te spreken is hoe het nou werkelijk eigenlijk is. Zo groot en zo dierbaar is de Heer Jezus Christus. Maar als wij het woord van het kruis horen, dan zeggen wij, alles aan hem is gans begeerlijk. Want het is voor de Griek dwaasheid en voor de Jood een ergernis. Maar als wij daar zien dat God een streep zet, en dat is nog veel te licht uitgedrukt, maar dat God daar ons vlees oordeelt, Gods rechtvaardigheid eiste dat de zonde geoordeeld moest worden. God heeft in zijn geliefde zoon, de man van zijn welbehagen, de zonde geoordeeld. God heeft al onze overtredingen op hem gelegd en God heeft hem straf gegeven. Dat klinkt ook weer zo licht misschien, maar voor al die zonden. Als wij dat zien, dan begrijpen wij dat dit het meest dierbare woord is. Er zijn zoveel mensen, eigenlijk alle mensen min of meer, weten wel dat zij verkeerde dingen doen. Mensen proberen vaak die verkeerde dingen dan weer wat uit te wissen door goede dingen te doen. Je hebt iets verkeerds gedaan, maar je probeert het dan weer goed te maken. Maar echt vrede geeft dat niet. Ik denk de rijke jongeling, hij zal zich op een bepaalde wijze ook onvolmaakt hebben gevoeld. En natuurlijk, hij probeerde de wet te onderhouden. Maar er was toch iets onbevredigends, hè, in zijn ziel, in zijn hart. Hij kwam naar de Heer Jezus toe en hij zei, goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Want hij snapte wel, Jezus Christus, die goede rabbi, die goede meester, die was verder dan hij. Dat was een man, hij was getroffen door zijn heiligheid. Dat was een man die wel zeker moest zijn van het eeuwige leven, maar hij miste dat. En zo weten wij allemaal ergens wel dat wij verkeerde dingen doen. En je kunt die verkeerde dingen proberen wat weg te wissen. Er iets goeds tegenover te zeggen, maar het geeft uiteindelijk geen vrede. Gods woord tekent zelf, het is niet zo dat u af en toe verkeerde dingen doet, maar het kwaad zit zoveel dieper. Een mens van nature is zondaar en kan feitelijk niet anders dan zondigen. Maar als in deze situatie arme, onedele zondaren deze boodschap van het kruis horen, het is wijsheid van God. Enige middel waardoor zondaren behouden worden van het verderf. Christus die ons geschonken is. Wijsheid van God, dat betekent in hem is de wijsheid van God belichaamd. En rechtvaardigheid. En heiligmaking. En verlossing. Kortom, Christus is alles. Ik zal er niet al te lang meer bij stilstaan. Maar Christus is geen persoon die wij alleen hebben om ons te verlossen van onze zonden. Maar Christus is werkelijk alles. Alles voor ons. Christus is degene die ons inderdaad verlost van onze oude mens. Verlost van onze zonde. In hem worden we een nieuw mens. Christus is ons ook geschonken tot heiligmaking. Het gaat er maar om in je leven dat je afhankelijk leeft. En dat je zegt, Heere, leer mij aan de kant te staan. Leer mij niks te doen. Maar leer mij uit u te leven. En dat Christus in mij openbaar mag komen. Doet u het door mij heen. En dan is Christus mijn heiligmaking. Dan ben ik niet die aan het werk moet gaan. Ik kan helemaal niet aan het werk gaan. Ook niet als christen. Zodra ik dat doe, struikel ik en val ik en leef ik in de zonde. Maar Christus is mijn heiligmaking. En het enige wat een christen hoeft te doen of mag doen, dat is aan de voeten liggen van de Heer en zeggen, Heere, doet u het door mij heen, want ik ben niet in staat, ik kan het niet. Hij is niet alleen gegeven tot verlossing van je zonde. Hij is ook gegeven tot heiligmaking. Hij is gegeven tot een volkomen, zoals de catechismus dat dan uitdrukt, tot een volkomen verlossing. Verlossing dat duidt altijd op het betalen van de losprijs. Maar juist vanwege de volgorde is hier denk ik ook meer bedoeld. Uiteindelijk staat hij ervoor garant dat we behouden thuiskomen. Dat we behouden aan land komen. Hij is de hoge priester die eenmaal zijn leven heeft gegeven. En met zijn bloed de hemelen door is gegaan. En die nu zit aan de rechterhand van God. En Paulus zegt, en die voor ons bidt. Hij heeft een dagelijkse taak. Christus is niet klaar. Maar hij is altijd bezig. Bezig voor zijn kerk. En hij bidt. Opdat wij behouden aan land komen. Denk aan Petrus. Petrus, Satan heeft je zeer begeerd te zift als de tarwe. En Satan loert op zijn kerk. Dat zijn kerk valt, struikelt. Het liefst zou hij hun weg naar de heerlijkheid blokkeren. Maar telkens dan klinkt daar het woord van de Heer Jezus Christus. Maar je hoeft niet te vrezen. Want ik heb voor je gebeden. Dat je geloof niet ophoudt. Dan begrijp je, dit is de inhoud van het evangelie. Dit is wijsheid van God. De wereld kan het niet begrijpen. En als je ijvert voor God, maar niet met verstand, dat betekent dat je een eigen gerechtigheid zoekt op te richten. Je denkt goed van jezelf en je meent dat je wat kan. Dan erger je je aan deze boodschap. Maar op het moment dat je verstaat, enigszins, het gaat niet om een bepaalde mate, dat begrijpt. Dat je enigszins beseft dat je zonde bent. En dat je in het rijk van God niet kan komen tenzij je wederom geboren wordt. En je hoort dan deze boodschap van Jezus Christus de gekruisigde. En dat je om hem te krijgen, deel aan hem te hebben, niet iets hoeft te doen dan alleen te geloven in de Heer Jezus Christus. Dat is de boodschap. Dat hebben de apostelen gepreekt. Deze Jezus, als je hem hebt, dan heb je alles. Dan mag je nu al weten dat je behouden aan land komt. En je hoeft niets voor hem te doen om hem te krijgen, te ontvangen. Maar geloof alleen. Dat betekent vertrouw je aan hem toe. Breid je lege handen uit naar boven. En smeek de Heer of hij ze vullen wil. En hij zal ze vullen terstond. Dat is het leven. Geloof in de Heer Jezus Christus en u zal behouden worden. Dat is de boodschap van het evangelie. De Nineviten, ze hebben de boodschap van Jona gehoord. Dat was een behoorlijke boodschap voor nog 40 dagen. En de stad Nineveh zou omgekeerd worden. Wij zouden gezegd hebben, ach, die man brengt te weinig evangelie. Zet hem niet meer op de kansel, vraag een ander. Want ik ben van Apollos of ik ben van Paulus. Maar het was een boodschap waarop de Heer werkte. En deze mannen die hebben zich bekeerd. En als we de zonde aanwijzen, ook vanmiddag, dan hoop ik dat u zich voor God verootmoedigt. Dat u zegt, Heere, ik ben een arme, ik ben een onedele. Ik hoor bij degene die een schuldeiser hebben. Maar degene die een schuldeiser hebben, die zijn welkom aan de tafel van David. En die zullen in Christus alles ontvangen wat ze nodig hebben. Geloof daarom in de Heer Jezus Christus. En heb daar ook genoeg aan. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 68 en het tweede vers. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Psalm 68, daarvan het tweede vers. Wij bidden en danken. Heren, zo komen wij aan het einde van deze dienst tot u. En danken voor wat u ons wilde geven. Heere, u heeft de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt. U heeft laten zien dat alles wat van de mens komt, wat een mens kan denken en kan doen, dat het dwaas is. Want in datgene wat dan dwaas is in onze ogen, het kruis, daarin heeft u laten zien dat een mens ten diepste zonde en verkeerd is. Dat er maar één plaats was voor de mens. En dat is het kruis. Maar u bent ons geschonken, Heere, tot rechtvaardigheid, tot heiligheid en tot een volkomen verlossing. Dat we dat mee naar huis mogen nemen. Heere, het is juist zo'n wonder dat het opgetekend staat in de schrift daar in de Korintiërs. Dat waren niet vele wijzen, niet vele machten. Het waren mensen die niets waren, maar die rijk waren geworden in God. En dan was er zoveel fout in de gemeente van Korinthe, want Paulus moest die brief niet voor niets schrijven. Maar Paulus heeft God gedankt om de genade die gegeven was aan de Korintiërs. Dat ze rijk waren in hem. En zo kan het ook zijn, zo kunnen wij het ook gevoelen, Heer. Dat er van alles mankeert in ons leven. Maar als we Jezus Christus lief hebben, dan zou Paulus toch schrijven. Maar ik dank God voor de genade u gegeven. En daarom danken wij u op deze plaats voor de genade die u ook aan deze gemeente gegeven heeft. Dat u hier werkt. Dat er mensen zijn die uw Zoon, de Heer Jezus Christus, hebben leren kennen. Die rijk zijn geworden in hem. Voor hen was deze prediking en deze boodschap niet dwaas. Maar voor hen was deze boodschap kracht van God tot zaligheid. En dat er dan zo steeds meer mensen mogen zien die waarde gaan hechten aan deze boodschap. Zegen zo het woord. Laat het einde zijn die roemen in de Heere. De eer en de verheerlijking van uw naam. Dan is het een ware eredienst, Heere, als mensen. Heel eenvoudig, u gaan danken. Ik zal de beker van het hel opheffen. En mijn gelofte, de Heere betalen, nu en in de tegenwoordigheid van al zijn volk. Ga met ons mee naar huis. Zegen ons in het verdere van deze dag. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 56 en daarvan het vijfde vers. Ik had opgeschreven 2, ik weet niet wat daar staat, maar het is dus 5. Psalm 56, vers 5. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord, uit de mond van zijn evangelie, zijn woord. eindigen we met de zegen beten. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O, zo maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u alleen zij al de eer. Amen.